Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen van Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Het eerste vers van Psalm 32. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 103. En daarvan de versen 1 en 2. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 1 en 2 van Psalm 103. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus willen we uit op toonhoogte lied 466 zingen. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Lied 466. Maar we stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. getrouwe God en Vader in de hemel, wat is het een voorrecht om van uw dienst gebruik te maken. U bent ons immers van dienst met uw woord, met uw geest. En daarmee omringt u heel ons leven, dag in, dag uit. En op zondag in het bijzonder. Daarom danken we u dat we door weer en wind hier in de kerk gekomen zijn. Of thuis bij de kerkradio verblijven. Om samen ons te buigen over een gedeelte uit uw woord. En dat hebben we net eigenlijk ook al gedaan. Toen we de 10 woorden, de 10 geboden hoorden. Die we onderhand eigenlijk best kunnen dromen. En toch hebben we ze niet in de vingers. Ook dat moeten we telkens weer opnieuw constateren. Wij hebben uw wet niet in de vingers, maar het glipt ons zo gemakkelijk tussen de vingers door. Het lijkt wel zand te zijn. We bidden u, o God, om vergeving voor al ons overtreden van dat wat u van ons vroeg. De weg die u ons wees, maar die wij niet gegaan zijn. Wij kozen zo gemakkelijk eigen platgetreden paden die ons wel liggen. En daarom bidden we van u. Vergeef het ons, o God, neem het weg en leid ons op de weg ten leven. Achter hem aan die de weg, de waarheid en het leven is, Jezus Christus. En laat ons telkens weer ons oog slaan op hem. Om hem nooit uit het oog te verliezen. Om hem nooit uit het hart te verliezen. Wil ons daarom door uw woord en geest ook vanmorgen weer wegwijs maken in de dingen van u en van uw koninkrijk. En helpt u ons bij het luisteren, bij het zingen, bij het orgelspel, bij het spreken. In alles zijn we afhankelijk van u. En zonder uw hulp kunnen we niet. We bidden u voor ons, die hier samenkomen, maar ook overal elders, waar dan ook ter wereld, waar broeders en zusters zich verenigen rondom uw open Bijbel, dat zij en wij dat mogen doen vol verwachting en vol blijdschap en vol dankbaarheid. En dat we, onder welke omstandigheden we ook samen zijn, mogen merken dat u in ons midden bent. Wees daarom in het bijzonder ook met de kerk in verdrukking en vervolging. En laat ook daar, maar dubbel en dwars merken, dat u koning bent en dat u regeert. En dat u houvast schenkt, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Geef ons zo uw zegen, we zijn ervan afhankelijk. En hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen. En wel uit Lucas 7, vanaf vers 36 tot en met vers 50. Lucas 7, vanaf vers 36. En een van de fariseeën vroeg of Jezus bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeër binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee en staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten. En zalfde ze met de zalf. Toen de fariseeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, Meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de andere 50. En toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hen beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. Hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met haar haar, met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over deze geschiedenis met elkaar nadenken. En hij cirkelt eigenlijk rondom wat we lazen in vers 48b. Uw zonden zijn u vergeven. Voordat we dat overdenken met elkaar, zingen we eerst nog uit Psalm 25 en daarvan de versen 5, 6 en 7. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 5, 6 en 7 van Psalm 25. Gemeente des Heren, misschien geloof je het niet wanneer ik het vertel. Waarom niet? Nou, omdat het eigenlijk te vies is voor woorden. En toch heb ik het zelf meegemaakt. Op een receptie bij een kersvers bruidspaar. Wat wilt u drinken, meneer? Doe mij maar een spa rood. Oké, na verloop van tijd wordt het bestelde gebracht. En even later gebeurt het. Er komt een zwerver de zaal binnengelopen. En die zag er niet uit. Vieze haren, ongeschoren, een grote tas van Albert Heijn, boordevol met zijn dagelijkse benodigdheden en zijn huisraad. En hij had, denk ik, zo te ruiken, ook al dagen geen deo meer gezien. En honger had hij blijkbaar ook, want hij stak een vinger in zijn neus en haalde een hapklare brok tevoorschijn. Nou, ik had eigenlijk al gegeten en gedronken. Maar nog was het niet genoeg. Want hij komt op mijn glas spa rood afgewandeld. En hij steekt zijn vingers erin en begint daarin een beetje te friemelen. En toen hij dat gedaan had, likte hij zijn vingers af. Op naar de volgende. Of de volgende receptie, weet jij veel. Vies, hè? Smerig. Wat gebeurt er dan? Alle omstanders die trekken de wenkbrauwen op. En die denken er allemaal wat hunne van. En iedereen liet hem maar begaan. Ja, was dat van verbijstering of van, wat krijgen we nou? Je verwacht dat niet. Iets dergelijks is Simon overkomen. En de geschiedenis die we gelezen hebben, die komen we alleen maar tegen in het evangelie van Lucas. In de andere evangelieën komen we weliswaar ook wel een Simon tegen, en die wordt de Melaatse genoemd. En ook daar stapt dan een mevrouw binnen en die zalft Jezus het hoofd. En zij doet dat met het oog op zijn begrafenis. Terwijl de anderen het maar zonde vinden van het geld. Maar hier dus een andere Simon. En een ander verhaal. Een andere gebeurtenis. Het is Simon de Farizeeër. En hij heeft Jezus te eten gevraagd. Is dat gebruikelijk? Is dat niet gebruikelijk? Zulke ontmoetingen die wekken de eetlust bij voorbaat niet op. Grote verschillen tussen de Heer Jezus aan de ene kant en schriftgeleerden en de fariseeën aan de andere kant. Die liggen elkaar niet, heel de Bijbel door niet. En toch lag Jezus daar aan bij Simon. Dat woordje aanliggen, dat geeft eigenlijk al aan dat het een uitgebreide maaltijd betreft. Het heeft zelfs iets van een feestmaal weg. En dat zet de toon. Aanliggen, dat betekent je ligt met je gezicht naar de tafel toe, leunend op je linker elleboog, en je voeten die zijn naar achteren gericht. aanliggen. Als dat je insteek is, dat Jezus maar niet even een hapje bij je komt eten, maar aanligt. Dan kun je er de tijd voor nemen. En dan moet u verder weten dat bij een Oosters gastmaal de deuren vaak gewoon open bleven staan. En belangstellende of toevallige voorbijgangers die konden zomaar naar binnen kijken of zelfs naar binnen lopen. En Lucas die heeft het hier allemaal heel erg snel verwoord. Simon vraagt, Jezus ligt aan. Maar dat komt ook omdat het belangrijkste, dat moet nog komen. Want er komt nog meer. Zie, let op, daar is ze. Wie? Nou, een eigenlijk ongenode gast. Maar dan gaat het kijken ook verder in deze geschiedenis. Zie je dat? Vers 39. Toen de fariseeën die Jezus uitgenodigd had, dat zag. En in vers 44 opnieuw, Jezus die keert zich dan om naar de vrouw, maar hij zegt tegen Simon, zie je deze vrouw? Nee, reken maar van yes hoor. Dat hij ze al lang gezien heeft. Want als je deze vrouw ziet, nou dan begin je eigenlijk gelijk met naar haar te wijzen en haar na te wijzen. Die vrouw is uitgerekend, zeg maar, een bonte hond. Een vrouw in de stad die zondares was. Dat zegt niks eigenlijk, hè? Heel veel mensen die hebben deze mevrouw prostitutie toegedicht. Het zal wel een hoer wezen. Maar dat staat er niet. Zondares. Een hele grote. Ja, dat wel. Dat is opmerkelijk. Petrus, de discipel van Jezus, als die dan het net uitgooit op commando van Jezus, het vorige hoofdstuk, en die eigenlijk begint tegen te sputteren van, ja, maar we hebben heel de nacht al gevangen, het is nou de tijd niet om te gaan vissen. Maar op uw woord zal ik dan toch maar het net uitwerpen. En dan zit het echt barstensvol. En dan zegt Simon Petrus, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. En dan gebruikt hij eigenlijk hetzelfde woord als wat hier voor die mevrouw wordt gebruikt. Dat ze een zondares was, een zondige vrouw. Zondares, dat kan ook betekenen een vrouw die in haar gedrag, in haar doen en laten, in ieder geval niet overeenstemt met de regeltjes van de fariseeën en de schriftgeleerden. Met de richtlijnen die zij erop nahouden. Wat ze dus op haar kerfstok heeft, ik weet het niet. Lucas heeft het niet geschreven. Lucas die schrijft hier over de mate van de schuld, hoe groot die was, groot zondares. Maar hij schrijft niet over de aard van haar zonde, wat ze gedaan had, zondares. En dan is het zo gemakkelijk, hè, voor ons om te zeggen, ja, dat zijn we allemaal, zondaren, zondaressen. En sommige mensen zeggen dat ook graag tegen de dominee. We zijn allemaal zondaren, dominee. En dat kan dan 100 keer waar wezen, hè? Maar dan wordt het gevaar zo groot dat je dat woord zondaar, zondares, gaat uithollen. Laat leeglopen. Dat het afgesleten raakt door de tijd. Want als je het echt meent, hè, dat je een zondaar, dat je een zondares bent, het echt meent, dan doe je daar ook wat mee. dan laat je het daar niet bij zitten. Deze vrouw die springt er echt uit. Die spant de kroon, om zo te zeggen. Bijzonder slecht is ze. Ja, kijk, als we zo gaan meten, en daarnaast wij zelf, onszelf, dan komen wij er nog goed af. Je hebt ook van die hele nette kerkelijke zondaren, die het je zo goed kunnen uitleggen en die het zo goed weten voor een ander. Maar dan vraag ik je, als je het hebt over zonde, hè, en over zondaren en zondaressen, is Jezus dan ook in beeld? Heb je Jezus dan ook voor ogen? Heb je hem ook echt nodig? En niet mijn gedraai daaromheen en mijn uitleg die ik daaraan weet te geven. Je ziet hem daar nog staan, hè, achter in de tempel, en hij sloeg zichzelf op de borst. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Met dat die ander voor in de kerk vond dat de Heere God hem wel mocht bedanken. Wat een verschil is er, hè? Maar als het gaat over zonde en zondig zijn, laat we alsjeblieft niet gaan meten. Lucas is wat dat betreft naar deze mevrouw toe, wat haar verleden inhield, karig. En wij weten bijvoorbeeld al dat we niet naast haar gaan zitten in de bus of de trein. Zo wordt het afgeschilderd. Zo werkt dat al eeuwenlang. En of dat goed is? Nou, we weten wel beter. Als deze mevrouw er ook toe overgaat om de voeten van de Heer Jezus te gaan wassen, met haar tranen, om die vervolgens ook af te drogen met haar haar, waarna ze zijn voeten kust, en daarna vervolgt ze met zijn voeten te zalven, met zalf uit een albasten fles. Dat mens uit de stad met dat losse leven, ze doet het ongelofelijke. Ze heeft haar schuldeiser lief. Ja, wat moet je daar nou van zeggen, hè? En wat er dan gebeurt, dat is heel tekenend. Veel betekenend en ook veelzeggend. Want die fariseer Simon, die begint dan in zichzelf te praten. Niet tegen Jezus. Hij begint in zichzelf te praten, laat dat mens toch haar handen van u afhouden. Hij praat niet tegen die vrouw van, mens, schiet nou toch eens op, uit mijn huis, weg. Nee, hij zei bij zichzelf. Niet in de openbare ruimte, niet hardop, maar hij heeft wel een mening, blijkbaar. En hij trekt voor zichzelf de conclusie, deze Jezus is geen profeet. Deze Jezus is geen profeet, want anders dan had hij wel anders gereageerd. Dan had hij ook wel geweten wat voor een mens dat was, die bij hem de voeten wast. Blijkbaar is dat praten bij zichzelf, zo voor zichzelf uit, door Simon echt wel door Jezus verstaan, want Jezus gaat erop in. Hij haakt daarbij aan. En dat doet hij dan aan de hand van een gelijkenis. Een heel korte maar. En die gelijkenis die gaat over schuldvergeving. Iemand heeft een schuld van 500... penningen en iemand heeft een schuld van 50 penningen. Maar allebei hebben ze geen cent om te betalen. De een niet, de ander niet. En beide wordt hun de schuld kwijtgescholden.
Mooi, hè?
Die 500 gaat van tafel, die 50 gaat van tafel. Maar ben je er dan klaar mee? Is het dan gebeurd? Dan komt namelijk de vraag van Jezus. Dat is een heel makkelijke vraag. Wie denk je dat de schuldeiser meer dankbaar is en daarom ook meer lief heeft?
Maakt nogal een verschil, hè? Of je 500 penningen wordt kwijtgescholden of het tiende deel ervan.
Nou, zonder na te denken weet Simon het goede antwoord te noemen, die van 500 natuurlijk. 500 penningen. Maar met dat goede antwoord, dat er zo duimendik bovenop ligt, is Simon nog niet klaar. En dat moet hij leren. Dat moet hij ontdekken. Want met dat hij zegt, degene die het meest kwijtgescholden heeft gekregen, gaat Jezus hem ook de spiegel voorhouden. Want wat die mevrouw aan Jezus gedaan heeft, met tranen zijn voeten wassen, met haar haar die weer afdrogen en zalfolie erover gieten. In dat alles is Simon toch maar mooi in gebreken gebleven. Geen water, geen kus, geen zalf, niks van het alles. Maar zij wel. Zij deed dat toch maar. En dan moet je oppassen, hè? Dan moet je oppassen dat je het niet verkeerd begrijpt. Dat je zou gaan zeggen, omdat die vrouw zoveel liefde, zoveel lief heeft en zoveel liefde geeft, daarom is haar veel vergeven. En omdat Simon niks aan de dag heeft gelegd om Jezus te ontvangen, hem eigenlijk geen liefde heeft gegeven, daarom zal hem weinig vergeven zijn. Nee, je moet dit eerder zien in het kader van dankbaarheid. De mate van de liefde tot Christus, daarin laat je merken, daarin geef je aan, dat je niet buiten hem kunt en hebt gekund en nooit meer kunt. Dat je uit dankbaarheid laat merken, laat zien, dat je een liefhebbend mens bent. Mensen die leven van de genade in de Heer Jezus Christus bewezen, geschonken, die mensen die herken je aan liefhebben, aan geven, aan uitdelen. Daar merkt God wat van, alles van. Maar je omgeving ook, ongeacht wie. Of nou een zwerver betreft, of iemand die in de goot gelegen heeft, of iemand die altijd keurig netjes heeft opgepast. Dat wordt gemerkt. Maar mensen die niet leven van de genade in de Heer Jezus Christus bewezen, ja, die weten niet van geven. Die weten niet van liefhebben. Die vrouw uit de stad, hè, die is veel vergeven. En dat merk je aan haar houding ten opzichte van Jezus. Kijk eens hoe ze hem lief heeft. Want haar schuldeiser heeft haar de schuld weggedaan. Helemaal. Totaal. Komen we niet meer op terug. Gaan we niet meer naar zitten wijzen. Weggedaan. En die Simon, die zit nog steeds met zijn rekenmachine klaar. En die had blijkbaar niet door dat Jezus vergeeft. En hij had blijkbaar niet door wie die hier over de vloer gevraagd had om aan te liggen aan de maaltijd. Die slechte vrouw, die kende die door en door, dacht hij. Simon die had die schuldeiser in huis, maar dacht hem niet nodig te hebben. Was heel dichtbij. Ach, en natuurlijk, hij had zijn puntjes gescoord en hij kon alles afvinken en aanvinken. En was misschien maar 50 penningen schuldig, om zo te zeggen, met de woorden van deze gelijkenis. Maar door middel van deze gelijkenis wordt Simon wel uitgedaagd. Joh, kijk eens in de spiegel. Heb je me lief? En door deze gelijkenis wordt hij in de gelegenheid gesteld om zichzelf te ontdekken. Achter dat masker van zelfrechtvaardiging. Een masker dat mij ook zo heerlijk past. Jou niet dan? U? Waarvoor kwam Jezus over de vloer op deze wereld om aan te liggen? Bij ons thuis, bij jou, bij u. Waarvoor kwam Jezus? Het is heel opmerkelijk, de overige gasten, want er waren er meer, zo blijkt aan het eind van wat we lazen. Die beginnen ineens ook in zichzelf te praten. Typische manier van doen, hè? Om het zo te doen. Zachtjes voor jezelf uit wat zeggen. Kennen zij Jezus, die schuldeiser is en vergever van zonde, degene die kwijtscheldt? Wie is dat toch, die zonde vergeeft? Ja, dan moet je Jezus door en door kennen, want dat doet hij. Hij verlost je ervan. Hij heeft het recht om het je betaald te zetten, deze schuldeiser. Hij doet het niet. Hij vergeeft om Jezus wil. Is dat niet geweldig? Maar zo moet je hem dan wel kennen en erkennen. Dan kun je heen gaan in vrede. Dan kun je, als je weet, mijn zonden zijn vergeven, vrij in deze wereld staan. Nou zijn de uitleggers het er niet over eens van, is dat nou net gebeurd? Of was het al eerder gebeurd? Ik denk dat het ten aanzien van deze mevrouw al eerder gebeurd is. Als je let op haar vrijmoedig binnenstappen, binnenkomen. Als je let op haar doen, zonder enige remming en stremming. Het zou je toch gebeuren dat dat je overkomt bij een etentje, bij een maaltijd. Dat iemand die berucht is, je de voeten komt wassen met haar tranen. Zij laat haar niet, zij laat zich niet weerhouden. Haar geloof heeft haar behouden, gered. Nee, als het van die mannen als een Simon had moeten komen, dan werd ze vandaag nog nagewezen en nagekeken en noem maar op. Van mensen hoef je geen heil te verwachten. Dat zingen we ook zo gemakkelijk, hè, waar men nimmer heil bij vindt. Bij hem is vergeving altijd al geweest, opdat hij geloofd wordt, geliefd wordt, gevreesd wordt. En dat mag je ook uitdragen. Wat dat betreft hoef je geen blad voor de mond te nemen. Dat mag je etaleren. En je laat je door niemand tegenhouden. Want wie weet heeft van de schuld die Jezus op zich nam om die te kruisigen, die is een vrij mens. Of je dan jong bent of oud. veel vergeven hebt gekregen of heel weinig. Om Jezus wil, hè. Verder nergens om Jezus wil. En dan kun je inderdaad ook heen gaan in vrede, in zijn shalom, omdat hij het heeft gedaan. Omdat hij het heeft gezegd, omdat hij het heeft vergeven. Het is helemaal niet moeilijk, hoor, om een leven lang, net als zo'n Simon, door te blijven discussiëren over schuld en vergeving en het liefst zelf verdienen en zelf je lei schoonmaken. Maar wie eer je daarmee? Wie heb je daarmee lief? Wie hou je daarmee gaande en staande? Is dat niet een geweldig stuk egoïsme? Doe het zelf. Ik heb mezelf hoog staan. Ik wil het zelf doen. En waar blijft dan de eer voor Jezus Christus? Ga nou eens heen. In zijn vrede. Vergeven. En wel. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 86, de versen 3, 5 en 9. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Het vijfde, gij temt de woeste zee, ze luistert naar uw wil. En ook het negende, gij hebt wel eer van hen die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. De versen 3, 5 en 9 van Psalm 86. Ik lees de verkeerde voor, zie ik. Dan gaan we opnieuw. Heer, door goedheid aangedreven, die past er beter bij. Zijt gij mild in het schuld vergeven. Het vijfde, al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. En ook het negende, doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. 3, 5 en 9 van Psalm 86. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, bij u is vergeving. Heel uw woord staat er vol van. Niet opdat wij maar raak leven en raak zondigen, maar nauw lettend op uw woord, liefhebbend u, boven alles en iedereen, en de naaste als onszelf. En dat ook te etaleren, elke dag weer opnieuw. Opdat u ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding. Heere God, we moeten het u erkennen dat dat een harde les is vaak, dat er bij u vergeving is. Zeker als we zo in elkaar steken, dat we het liever zelf doen. En liever zelf onze lei schoonvegen. Maar daarom bidden we te meer, geef ons oog voor u, Heer Jezus Christus, voor uw liefde en voor uw trouw. En dat we van daaruit weet hebben van vergeving. Wilt u ons helpen om steeds weer in het spoor van die vergeving te handelen en te wandelen, tot eer van u, tot heil van de naaste, om zo onderweg te zijn in vrede. Met u en met elk ander. En dat er niet steeds weer opnieuw van die oorlogen of oorlogjes de kop opsteken. Vanwege ons eigen gelijk, onze eigen gerechtigheid, onze eigen dunk, onze eigen liefde. Maar dat we juist u als de ander met een hoofdletter, maar ook de ander met een kleine letter bedoelen. Neem ons zo in uw hoede. En laat het ons maar merken dat het u ernst is. Heere God, we bidden u voor Maarten en Danielle Schimmel. Zij werden in de afgelopen week verblijd met de geboorte van Jesse. Maar wij zijn ook tegelijkertijd nabij als Danielle en Jesse tijdelijk in het ziekenhuis werden opgenomen. Geef dat de middelen die worden aangewend het goede mogen uitwerken. En laat het ook maar merken dat u als grote schepper van alle dingen en mensen onderhouder bent. En uw zorg niet ophoudt, maar erbij is telkens weer opnieuw. We bidden u ook voor de andere zieken, voor mevrouw Ank van Huyn. Wees ook haar nabij in het Rivierenland ziekenhuis. Sterk haar, ook in het minder worden. We bidden u voor mevrouw Van Zetten en meneer Stam, die beide uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Geef ook hen uw nabijheid en uw kracht te ervaren. Ook bij het klimmen van de jaren. Heel in het bijzonder bidden we ook voor dominee Verkuil, die thuis ziek zit. Geef ook hem rust en een periode van herstel. En dat hij toch ook spoedig weer uw woord mag verkondigen. In het midden van de gemeente. Op alle plaatsen waar hij geroepen wordt. We bidden u voor Kees van der Bijl. Die in korte tijd opnieuw bij het graf van een geliefde zuster werd geroepen. Vanwege haar overlijden. Geef, Heere God, uw troost, uw nabijheid. Ook aan allen die dat langer of korter tijd geleden zelf meemaakten. Wilt u tranen drogen en een God zijn van nabij. We bidden u voor Maarten en Wilma van den Berg van de Bonengraafse Weg, die vandaag hun pleegkind Gina weer naar een nieuw adres zullen moeten brengen en afscheid van haar nemen. Heb dank voor de kracht en de lust en de liefde die u gaf om haar te voeden en op te voeden, nabij te zijn, wegwijs te maken. Maar juist ook dat maakt het loslaten vaak zo lastig en moeilijk. Geef uw zegen en wees ook daarin een God die zorgt en erbij blijft. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood. En of dat dan oorlog is, een dreiging, of een virus dat rondwaart, of dat is honger, andere nood, wilt u het lenigen, o God, en wilt u zorgen voor heelheid, voor werkelijk vrede. En we hopen erop, we zien er naar uit, naar die vrede die alle verstand te boven gaat, die een aantocht is. Alleen wanneer? Geef, Heere God, dat we ons niet te zeer settelen in onze eigen omgeving, in onze eigen dingen, maar in het Uwe. Breng ons ook vanavond weer tezamen, rondom het geklank van uw woord. U geeft de gelegenheid, die mogen we te baat nemen. Wees met een ieder die binnenkort op vakantie gaat, wil bewaren en sparen, in uw hoede nemen, en dat er ook gerust gerecreëerd mag worden, herschapen, tot eer van u. Wil ons horen uit genade alleen, omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij mogen onze liefdegaven geven in de eerste rondgang. Een diaconale collecte, International Justice Mission. U hebt daarover kunnen lezen in het kerkblad. Tweede rondgang, bestemd voor het werk van de broeders kerkrentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het bouwfonds van de gemeente. U vergeet ook wel niet de zendingsbussen bij de uitgang voor de IZB. Van harte bevelen we die aan. We zingen straks van Weerklank lied 357. Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar wat we hier beleden. Lied 357. Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.